NPO Radio 4. NTR. Matinee Café. Met Hans Hafmans.
En met straks na 5 uur te gast twee leden van het Belgisch-Nederlandse Moza Piano Trio naar aanleiding van een gloednieuwe plaat. Daarvoor directeur van de NTR Paul Reumer over de aanstaande bezuinigingen bij de publieke omroep. En als eerste Willem Bruls, dramateur, auteur over muziek, over opera met name. Willem, welkom.
Dankjewel.
Het Requiem van Giuseppe Verdi, hoe vaak heb jij dat live in de zaal gehoord?
Niet zo heel vaak. Dat wordt niet zo heel vaak live uitgevonden. Het is toch een hele onderneming. Een groot koor, een groot orkest. 4 grote solisten. Als ik moet schatten, de 4e keer.
Ja.
Zoiets in al die jaren.
Dat is toch wat?
Dat is toch wat,
een Traviata die misschien op papier duurder is, die hoor je vaker.
Ja, absoluut. Misschien dat het de omstandigheid is van niet een opera. Dus niet een gangbaar opera publiek dat er naartoe komt. Waardoor het in verhouding duurder is om het voor een concertzaal bij elkaar te krijgen. Je weet, maler 8 is ook te duur. Een Requiem van Berlioz is ook te duur. En dat geldt ook een heel klein beetje, denk ik, voor Verdi.
Heeft het je wat gedaan vanmiddag?
Het doet me altijd wat. En het heeft me vanmiddag ook wat gedaan. Ik heb natuurlijk, omdat ik wist dat ik hier zou zitten en het ook een beetje over Verdi zou moeten hebben, heb ik wat extra gelet op de opera's van Verdi die hierin te horen zijn. En ik heb wel wat dingen gehoord die ik misschien eerder wat onbewust had gehoord, maar nu bewuster. Bijvoorbeeld in het offertorium, daar zit de tenor solo in. Dat had net zo goed Radames uit Aida kunnen zijn. Dus daar zit muzikaal, zit het heel dicht bij de periode van Aida van Verdi.
Dat is ook letterlijk zo, hè?
Dat is ook letterlijk zo, maar dat kun je ook heel goed horen. Dus in die zin heb ik er wat analytischer naar geluisterd. Maar ik heb ontzettend genoten en het was absoluut overweldigend en groots wat er vanmiddag klonk.
En wat een rijkdom komt er langs, hè? Dat viel mij vanmiddag weer op. De klankrijkdom, het is een ras orkestrator geweest, wat we wel eens vergeten. Maar wat kon die man omgaan met een orkest en uit toveren en laten opbloeien, vind je?
En zonder orkest, a cappella. Gewoon heel puur met stemmen beginnen en het opbouwen vanuit de stem. En vervolgens dat orkest erin brengen. Dus het gaat van pianissimissimi tot en met fortissimi. En alles wat ertussenin zit. En vooral ook de contrasten. En die contrasten, dat is iets wat, waarvan we Verdi kennen, die enorme dingen met elkaar laten botsen, van de stilte met het lawaai. Maar wat ook in de opera op dat moment heel duidelijk aan het ontwikkelen is, en in Aida en ook later. Dus het is heel mooi om dit als een soort sleutelwerk in dat oeuvre te zien.
Het laatste componeerde hij het eerste. Ik vertelde het eerder vanmiddag al een paar keer aangerefereerd, dat de dood van Rossini was voor hem de reden om in samenwerking met allerlei andere componisten een project op te zetten, een Requiem voor Rossini. Het Libera Me heeft hij als eerste gecomponeerd. En er zaten al van die parels in, of fondsen in, die hij later in het groot heeft uitgewerkt in het Requiem, het begin en het Dies Irae dergelijke.
Precies, dat zit er al in. Dus die ideeën, die zijn er al.
Dat origineel, hè? Uit wat is het?
1868.
Ja, precies. Van het laatste deel, dat alleenstaande dat hij toen geschreven heeft. En dat wat jij vanmiddag gehoord hebt, verschilt dat veel?
Nou ja, Siberitstra in de begeleidende tekst van de matinee, ik heb het niet zo precies zoals hij het beschrijft, maar hij zegt 90%. Dus 90% van het Libera Me uit het Requiem per Rossini is overgeheveld naar Verdi's eigen Requiem. Dus het grootste deel van de muziek is bewaard gebleven en heeft hij hergebruikt. Maar het mooie is dat hij niet alleen dat Libera Me aan het einde ook gebruikt zoals dat bij de Rossini-mis ook aan het einde stond, maar dat hij die ideeën daarin, hè, dat Requiem en dat Dies Irae, als structurele elementen in het hele Requiem heeft uitgewerkt en uitgebreid. En dat is natuurlijk heel bijzonder. Dus ja, hoe Verdi voelde dat hij met dat hele kleine, relatief kleine deel voor Rossini eigenlijk materiaal had voor een groot Requiem 5 jaar later voor Manzoni.
Radio4.nl of zaterdagmatinee.nl, daar kun je het boekje downloaden en het uitgebreide artikel van Siberitstra lezen. En dan snap je inderdaad veel meer over het ontstaan van het Requiem. Zullen wij, er is maar één opname geloof ik van, hè?
Van het Rossini-Requiem.
Ja. Libera me, ja. Opgedragen aan Rossini. Mag ik je even meenemen naar een gedeelte dat jij luistert? En dat je dan later commentaar levert wat we dan anders hebben gehoord vanmiddag in de finale versie?
Ja, heel goed.
Zo begonnen dus allemaal met dit Libera me dat Giuseppe Verdi componeerde bij de dood van Rossini als onderdeel van een meercomponistenproject. Maar dat hele project is gestrand omdat Verdi, zoals ik in het programmaboekje, het aanlegde of bijna aanlegde met het meisje van de dirigent. Regel 1, doe dat nooit als je componist bent en je wilt je stuk uitgevoerd krijgen. Goed, dit is een uitvoering onder leiding van Helmut Rieling, Gechinger Kantoor Stuttgart, Praagse Philharmonisch Koor, Radio Symfonieorkest van Stuttgart. De enige opname, Willem Bruls, die we konden vinden.
Ja.
Klopt, hè?
Ja.
Van dit originele Requiem met al die andere bijdragen van die...
Met 14 of zo andere componisten die Verdi opdracht had gegeven.
Precies.
Om samen dat Requiem voor Rossini te componeren. En dat zouden de bekende componisten in Italië van die tijd
dat
moeten zijn.
Dat is niet te geloven.
We kennen niet één. Ken jij er één?
Nini. Ik denk dat ik... Antonio Bazzini ken. Als dat die is die dat virtuose stukje voor viool geschreven heeft. Dus Bazzini de enige componist.
Dan ken je meer dan ik.
Alessandro, dank je. Dat is dus de opsteker van de dag. Alessandro Nini, Federico Ricci en Antonio Buzzola. Die heeft het Kyrie geschreven. Ik denk dat ik het nooit zal gaan horen voor de rest van mijn leven. Wat was hier anders dan wat wij vanmiddag gehoord hebben?
Harmonisch was het een beetje anders. Ook Dies Irae melodisch een heel klein beetje anders. Hij heeft dat net even wat... om het simpel te zeggen, wat strakker getrokken in de latere versie. Maar je ziet dat de stem begint, dat vervolgens dat Libera me wordt ingezet. Dat zij daar ook doorheen, overheen zingt. Het mooie vanmiddag was dat ik de sopraan was bijna furieus toen ze dat Libera mee inzette. Het was een hele mooie interpretatie. Dat ze eigenlijk bijna woedend was om dat mee te moeten maken.
Woest op de dood, hè?
Woest op de dood. Dat is prachtig om te horen. Maar je ziet dat vervolgens dat Dies Irae, wat toch een soort sleutelmelodie in het hele requiem gaat worden, dat hier in 1868 al volledig uitgewerkt aanwezig is. Ietsje anders, maar in feite hetzelfde.
Dramaturg Willem Bruls, dankjewel dat jij vanmiddag even je oren naar Verdi hebt laten hangen en ook de opera's hebt gehoord die je in het Requiem niet eerder hoorde. Maar jouw hoofd zit in Wagner nu, Tristan und Isolde, de productie die je samen bedacht hebt met Pierre Audi, die al in het buitenland succes heeft gehad, nu eindelijk landt in Amsterdam.
Ja.
En de kranten waren inderdaad laaiend over het idee dat jij samen met Pierre Audi bedacht hebt. Je hebt het in Podium Radio 4 uitgelegd een paar weken geleden. Over Isoldes liefdesdood. Zij sterft. Wat moet je met die moeilijkste scène?
Ja.
Dat jullie bedacht hebben om haar als een soort silhouet vanaf de andere kant van de dood al te laten zingen. Nou, de kranten die hielden er niet over op.
Nee.
Dus dat is een goede vondst geweest.
Ja.
En de rest van de productie ben je blij mee ook?
Heel blij, heel blij. En ik had ook niet, ik bedoel, je verwacht en je hoopt op goede recensies. Maar dat ze unaniem positief zijn met heel veel sterren. Ja, dat is natuurlijk wel echt een gift en een genot.
Kun jij voor mij nu die twee combineren? Verdi van vanmiddag en Wagner. Was er wederzijdse beïnvloeding?
Ja, dat was zeker wederzijdse beïnvloeding. Dat begon al heel vroeg met Verdi. Ze wortelen eigenlijk voor een deel ook allebei een beetje in Berlioz. Dat kun je in de vroege Verdi terug horen, maar dat kun je ook in de vroege Wagner terug horen. Dus dat is sowieso al één bron die zij delen, waar ze ook lang gelijk op gaan. Lohengrin en Macbeth en allemaal dat soort werken. Op een gegeven moment gaat dat natuurlijk uit elkaar lopen. Dan krijg je de Duitse Wagner en de Italiaanse Verdi. Verdi heeft Wagner altijd gewaardeerd. Hij was ook bijzonder droevig toen hij stierf, toen Wagner in 1883 stierf. Hij schreef toen triste, Wagner e morte. Dus dat heeft hij bewust meegemaakt. Wat ik heel mooi vind, is dat Wagner natuurlijk heel langzaam naar die oneindige melodie gaat. Naar dat doorgecomponeerde, naar het opheffen van de melodie en het harmonisch alleen nog maar in een soort groot bed rondrollen, muzikaal. En ik denk dat Verdi dat voor een deel mooi vond en ook heeft toegepast. Zeker in Don Carlos zitten er fragmenten waarin je duidelijk die techniek van Wagner hoort. Maar dat hij vanaf die tijd, zeker ook Aida, zeker ook het Requiem en dan helemaal in de laatste twee, Othello en Falstaff, helemaal er tegen ingaat. De kortheid, wat ik dan altijd de brevitas noem. De melodie die fantastisch is, maar die maar gewoon 2-3 maten duurt en dan is die voor eeuwig voorbij en dan hoor je hem nooit meer.
Weet je wat Edo de Waard net in de loge zei na afloop van het Requiem?
Nee.
Dat zijn lievelings Verdi, ja deze, maar Falstaff is.
Ja.
Hij heeft niet heel veel Verdi gedirigeerd. Hij gaf ruidelijk toe, ja, de eerste Traviaten die hij dirigeerde, hij snapte er niets van. Maar dit is zijn ultieme Verdi, de Falstaff. Dus die echte Italiaanse Verdi.
Ja, en ook de Verdi die dan tegen die oneindige melodie in,
precies,
het juist zo kort mogelijk
razendsnel
maakt. Razendsnel afwisselt. En ik denk dat dat een voor een deel ook met Wagner te maken heeft.
Kun jij uit Don Carlos iets laten horen, want dat noem je als eerste van Verdi, dat wijst op Wagner?
Ja, je hebt bij de opening al, de Fontainebleau-scène, zit bijvoorbeeld al harmonisch, zitten solo's in. Van blazers die eigenlijk lijken op de derde acte Tristan. Dus je zit harmonisch en in kleur zit je heel dicht bij Wagner op zo'n moment. Maar ook de hele donkere clair-obscur van Don Carlos met de basstemmen en de baritons. En dat is toch iets wat, ja, dat kom je ook in Parsifal tegen. En daar zit wel degelijk invloed over en weer.
Dit is het begin van Don Carlos. Oftewel, als jij zegt de Fontainebleau-scène, even wijs doen. Dit is de Franse versie, want in de Italiaanse versie komt deze scène.
De enige acceptabele.
Precies. Okay.
Solitaire. Quel jardin si éclatant de fleurs et de lumière pour le radeau Carlos, vale ce sol glacé où son Elisabeth souriant a passé. Quittant l'Espagne et la cour de mon père, de Philippe bravant la terrible colère, caché parmi les gens de son ambassadeur, je puis la voir enfin, ma belle fiancée, celle qui dès
Giuseppe Verdi, dus dicht bij Richard Wagner, Fontainebleau, Forêt immense et solitaire, met Piotr Bechela, Don Carlos en het orkest van Lyon onder leiding van Alain Altignolu. Dichterbij Wagner kwam hij niet, Willem Bruls.
Nee, en hij kreeg trouwens ook het verwijt dat hij Duits, harmonisch en Wagneriaans zou zijn. En dat heeft hem natuurlijk ook wel weer aan het denken. Hij heeft ook van zijn collega's en van muzici en critici in Italië verwijten gekregen. Dat hij de lyriek, de Italiaanse lyriek, aan het loslaten was en te Duits werd. Dat verwijt dat Rossini trouwens ook kreeg. En dat bijna elke Mozart ook. Hè, die was ook in feite te Duits voor de Italianen als componist. Maar Verdi heeft daar wel over nagedacht en heeft daar een prachtige eigen vondst en eigen stijl uit ontwikkeld.
Kom terug naar je thuishonk. Ja. Want wij hebben je nodig.
Ook met de voordelen van wat hij geleerd had bij Wagner.
Precies, maar ook omdat die Italianen natuurlijk middels Verdi en Manzoni, die schrijver, op weg waren naar een onafhankelijke en een Italië van eenheid.
Absoluut.
En hij was natuurlijk nodig aan het front.
Ja.
Jij ook, Willem Bruls.
Nou, heel goed.
Morgen weer, toch? Morgenmiddag. Ja. Tristan und Isolde bij de Nationale Opera. En de productie gaat nog tot en met 14 februari. En dan is, geloof ik, Radio 4 er live bij. Heb ik begrepen.
Heel goed.
Dank voor je komst.
En graag gedaan.
Dank je. Ja,
dank je.
Het is nu 5:10. Dit is het Matinee Café. Van Alzo sprach Zarathustra van Richard Strauss. Nou, dit is Edo de Waard op Thuishonk. De muziek van Richard Strauss kent hij als zijn broekzak. Radio Philharmonisch Orkest in de zaterdagmatinee mei 2011. Paul Reumer, algemeen directeur van de NTR, welkom.
Dankjewel.
Het begon hiermee, hè? Voor jou.
Ja, dit is voor mij wel, denk ik, een van de eerste kennismakingen met klassieke muziek.
Was het in die reclame?
Nee, dat was in de bioscoop. Ik zat als klein mannetje te kijken naar 2001 Space Odyssey. En ik weet niet hoe oud ik was, 13, 14 of zo. En die beelden, ik was toen in de science fiction. En die opening van die film, het is een monoliet die door de ruimte zweeft. En dan hoor je deze muziek. Je ziet die monoliet achter de aarde vandaan komen. En hij landt dan op aarde. En omdat hij op aarde landt tussen de apen, worden de apen intelligent. Volgens mij is dat een beetje, uit mijn hoofd was dat het begin van die film. En ja, die beelden en die muziek samen, dat was zo iconisch. Maar ik realiseerde me natuurlijk op dat moment helemaal niet dat ik naar klassieke muziek luisterde. Had ook helemaal daar nog niet echt kennis mee gemaakt. En pas later, dat zal 2, 3, 4 jaar later zijn geweest, kwam ik erachter dat dit gewoon een klassiek stuk was. En dat was eigenlijk voor mij een soort aha-erlevenis.
Als je het nu hoort, zie je dan de beelden nog?
Ja, zonder meer. Ik kan deze muziek nooit meer horen zonder die monolieten te zien zweven door de ruimte en die apen met knotsen op elkaar te zien rammen.
Ja. Het mooiste van muziek is dat je vaak associaties hebt wanneer je het voor het eerst hoorde, waar je was.
Ja.
Soms komen zelfs geuren nog. Herinneringen, plekken, alles kan bovenkomen omdat niets bijna zo associatief is als muziek. Hè?
Op de een of andere manier komt het op hersenstamniveau binnen. En dat vind ik ook het mooie. Ik ben helemaal geen kenner van klassieke muziek. Eigenlijk heb ik pas echt veel kennis meegemaakt sinds ik bij de NTR werk. Daarvoor was het wat meer hapsnap. En ik ben nog steeds geen kenner, maar ik kom met enige regelmaat nu hier ook bij de series. En je merkt gewoon dat sommige muziek raakt je echt. Hè? Zoals vanmiddag ook. Dat komt binnen, dat doet iets met je, dat geeft een emotie. En dat vind ik mooi. Überhaupt mooi aan kunst, maar muziek als specifieke kunstvorm.
Ja.
Het doet iets met je.
Meer dan een schilderij, hè?
Nou, een schilderij kan het ook hebben. Maar bij een schilderij wordt het makkelijker als je er iets meer van weet. als je iets meer het verhaal van het schilderij of de samenhang weet. Bij muziek is dat zelfs, je hoeft niks te weten van muziek om er toch van te kunnen genieten.
Ja, het Verdi Requiem, dat gaat tot het bot, hè?
Ja, en zeker de momenten dat het massaal en het koor en het orkest helemaal voluit gaat. Ja, dan lopen de rillingen je over je rug.
Ja. Bezuinigingen komen eraan.
Ja.
Dat weten we zeker.
Nou ja, de minister heeft aangekondigd dat hij 62 miljoen en nog een beetje bij elkaar 70 miljoen van het budget af wil halen.
Arie Slob.
En dat heeft hij aangekondigd. En in maart valt eigenlijk het echte besluit. In maart weten we precies hoeveel het gaat worden. Maar ik hou mijn hart vast.
Is dat die bezuiniging die gepaard gaat met de mindere inkomsten vanwege de reclamederving?
Ja, dat is de verbinding die het ministerie van OC&W maakt. Zij zeggen de reclameinkomsten worden minder, dus wij kunnen minder uitkeren. Maar het raar is, als je er met een juridisch oog naar kijkt, is er helemaal niet een directe relatie tussen reclameinkomsten en financiering van de publieke omroep. Wij worden betaald vanuit belastinggeld. En dat is de afspraak die we hebben. En dat reclamegeld, dat komt via een achterdeurtje het ministerie binnen, waar het ministerie nog andere dingen van doet dan alleen maar de publieke omroep betalen.
Dat is niet één op één dus?
Dat is niet één op één. Dus het is eigenlijk een oneigenlijke koppeling. Dus dat vind ik op zichzelf al oneerlijk, maar helemaal onbegrijpelijk vind ik het. Dat de publieke omroep al een kwart tot een derde van het budget bezuinigd heeft in de tijd dat het slecht ging. Drie, vier jaar geleden, toen heel Nederland moest bezuinigen. Dat hebben we gedaan met verven. Het publiek heeft daar niet veel van gemerkt. De kwaliteit van de programma's op televisie en radio is nog steeds heel hoog. Men kijkt ook heel graag en luistert heel graag. Dat kunnen we meten, het zijn feiten. Maar men waardeert het ook hoog. Nou, dat is een enorme inspanning geweest. Het heeft honderden mensen hun baan gekost. En de mensen die zijn gebleven hebben nog een extra stap moeten zetten. Is goed gelukt. En nu worden eigenlijk gestraft voor goed gedrag. Want nu klotst het geld tegen de plint in Nederland. Bezuinigingen worden teruggedraaid op vele fronten. En de publieke omroep krijgt er nog eens een keertje 70 miljoen overheen. Ik snap dat niet.
Waarom zit jij hier, Paul Reumer, directeur van de NTR, en niet bij Radio 1, niet bij Radio 3 of 2 of 5, maar juist vanmiddag na afloop van de NTR zaterdagmatinee met jouw verhaal nu?
Nou, ik zit eigenlijk op zoveel mogelijk plekken als men mij wil ontvangen. Want ik vind het een belangrijke boodschap. Maar zeker ook bij Radio 4. Omdat wat jullie hier doen met z'n allen, wij hier doen met z'n allen, maar jullie doen het, is een kwetsbare tak van sport. En als het hevig wordt en de bezuinigingen komen eraan, dan is datgene wat kwetsbaar is het eerste, het haasje zal ik maar zeggen. En het is ook zo makkelijk, weet je wel. Het is zo makkelijk om te zeggen straks van ja, hoeveel mensen luisteren nou naar Radio 4? Hoeveel mensen luisteren naar klassieke muziek? Het is iets voor de upper few en het is elitair. Laten we er een streep door zetten. En dat is heel makkelijk om te zeggen. En ik vind het levensgevaarlijk. Want het is namelijk niet waar. Klassieke muziek is niet elitair. Klassieke muziek is voor iedereen bereikbaar. En juist een zender als Radio 4 is zo'n belangrijk intermediair om de drempels weg te halen en contact te leggen tussen die prachtige artiesten die dit allemaal maken. Mensen die topsport, het zijn topsporters die hun leven lang wijden aan die muziek. En de intermediaire functie om dat te brengen bij het publiek. En als Radio 4 dat niet meer kan doen, dan heb je straks allemaal hoogopgeleide, prachtige muzikanten die het publiek niet meer kunnen bereiken.
Ja, maar je kunt ook zeggen, laat anderen dat doen. Als ik even advocaat van de duivel mag zijn. Ja. Waarom moet een publieke omroep een eigen koor en orkest hebben, eigen concertserie in de vrijdag in Tivoli Vredenburg en het zondagochtendconcert en de zaterdagmatinee? Waarom is dat nodig?
Nou, we hebben geen eigen koor en orkest. Dat klinkt namelijk alsof dat van ons is, dat wij hier in Hilversum allemaal elke zondag naar dat koor en orkest zitten te luisteren. Het is van het publiek, het is voor het publiek. En het is het radiofiel en het groot omroepkoor, dat zijn partijen die op zeer hoog niveau, wereldniveau bijna, opereren voor het Nederlandse publiek. En zij brengen iets. Dat kunnen ze doen omdat het gesubsidieerd is. We kunnen het maken omdat we de radiogeld bijleggen. Wat je niet 1, 2, 3 in de concertzalen in de rest van het land kan horen. En dat is bijzonder. Dat inspireert de makers. Het inspireert ook luisteraars. Maar het inspireert ook een hele beroepsgroep. Het is eigenlijk de zuurstof die je nodig hebt om creatief te kunnen zijn.
Zoals Bruno Walter, dirigent begin vorige eeuw, zei, wat is het verschil tussen Napoleon en Beethoven? Beethoven leeft.
Ja.
Toch?
Ja, en dat is heel grappig dat je dat zegt. Wij noemen het ook, bij de NTR heet wat jullie hier doen, heet de levende muziek.
Ja.
Dat is natuurlijk een hele, toen ik dat voor het eerst hoorde, dacht ik, hoezo levende muziek? Het zijn allemaal dode klassiekers. Maar er gebeurt al wat meer dan dat.
Paul, nu ga ik je wat voorleggen wat denk ik de zaterdagmatinee zo bijzonder maakt. We hoorden net natuurlijk die mooie Alzo-spraak Zarathustra. Dat hoor je ook niet trouwens bij elk orkest evenveel op dit niveau, zoals bij het Radio Philharmonisch. Maar de zaterdagmatinee is er voor producties die bijna niet te realiseren zijn wereldwijd. Want dirigent Vladimir Jurovsky die had een droom, die wilde een bijzondere opera van Sergei Prokofjev doen, Semyon Kotko. Hij heeft overal aangeklopt, maar de enige plaats op de wereld was de zaterdagmatinee in het Concertgebouw. En een levensdroom van hem ging in vervulling. En eigenlijk kwam met deze uitvoering voor het eerst een kritische uitgave en met alle gecorrigeerde noten tot een flamboyante uitvoering. En die kan meteen de geschiedenisboeken in. Dus om jouw verhaal te ondersteunen, en dank voor je pleidooi. En honk op die deuren in Den Haag. Veel succes erbij.
We blijven vechten. Dankjewel.
Dankjewel. Is dit het begin van de derde acte, ontroerend moment tussen twee hoofdrolspelers. Hij is nog rustig, Semyon Kotko. En zij, zijn liefje, is bevreesd en vreest het ergste. Sofia, in het begin van de derde acte, Semyon Kotko. Vladimir Jurovsky dirigeert het Radio Philharmonisch Orkest.
Глазами мне показывает нас.
Geagiteerde Sofia, gezongen door Lyubov Petrova. En Semyon Kotko, die probeert haar gerust te stellen. Tenor Oleg Dolgov, het Radio Philharmonisch Orkest onder Vladimir Jurovsky. Zo'n unieke zaterdagmatinee-productie van november 2016. Het Radio Philharmonisch Orkest, geleid door Vladimir Jurovsky. Het is 5:06. Dit is het Matinee-café. Mozart-trio bestaande uit violiste Alexander van Beveren, cellist Paul Stavridis en Bram de Vree piano. En twee zijn hier aanwezig, Alexander en Bram. Welkom.
Dank u.
Ik heb dit afgelopen maandagavond gehoord hier in de grote zaal met Marta Argerich, Misha Majski en Janine Janssen. En zal het niet gauw vergeten, wat een geweldig trio. En wat een fantastisch opzwepend deeltje is dit. Hè? Dit komt van jullie nieuwe plaat.
Klopt.
Leg uit, wat staat erop naast Shostakovich? Alexandra.
Onze nieuwe plaat heet Portrait. En inderdaad, Shostakovich is het hoofdgerecht van onze cd. En daarnaast hebben we dan twee moderne werken op de cd staan. Een Nederlands werk, of een werk van de Nederlandse componist, Sam Wamper. En daarnaast een werk van de Belgische componist Matthias Koppens. Zo reflecteert onze identiteit eigenlijk ook van een trio, een Nederlands-Belgisch trio. Dachten we samen met Shostakovich, dan hebben we een mooi verhaal achter onze cd.
Portraits. Heb je wel eens een portret gezien natuurlijk van Dmitri Shostakovich?
Ja, klopt.
Als je naar de foto's van die man kijkt, met een bril bestaande uit bierflesjes zo dik, wat zie je dan?
Bram.
Zie je dan Bram?
Het grappige is dat ik...
Nou, Bram is een veel mooiere man dan Shostakovich.
Het grappige is dat ik de kaft van mijn partituur van de tweede pianotrio, daar heb ik een foto van Shostakovich opgeplakt. En die laat ik soms wel eens aan het publiek zien. Zo, nou, dit is de man. En dan roepen ze wel, dat ben je zelf. Of dat is vals familie. Want de luisteraar ziet het niet, maar ik heb ongeveer zo'n bril. En mensen vinden dat een beetje gelijk.
Maar je bent nog wel in je mooie jaren.
Nou ja, misschien was Shostakovich al net zo mooi. Ik heb hem nooit gezien, helaas. Maar net zo mooi, zeg. Hoort mij zeggen.
Zoals Edo de Waard in de loge zei, hij hoopt ook nog oud te worden. Dus veel verse groenten eten, zei hij. Nou ja, dat is voor jou natuurlijk ook de truc om te doen. Maar als je die kop ziet van Shostakovich, toch wel getormenteerd, vind ik altijd. Wat zie je dan? Klopt dat met wat je hoort in zijn muziek?
Ja, toch wel. Zijn muziek reflecteert ook echt de tijd waarin het geschreven is. Als wij het spelen, dan vertellen we ook altijd iets over het stuk, over het ontstaan van het stuk, over de tijd waarin het geschreven is. En het is in die zin, de cd heet Portraits, omdat het drie muzikale portretten zijn, ieder op een geheel eigen wijze. Het stuk van Shostakovich is in die zin een portret dat hij begon het te schrijven in 1944, dus midden in de vreselijke tijd van de oorlog. En toen overleed na het schrijven van het eerste deel zijn beste vriend Ivan Solertinsky. En toen raakte Shostakovich zo van in een depressie dat hij een aantal maanden niets heeft geschreven. En later heeft hij het tweede, derde en vierde deel nog geschreven in augustus van dit jaar. De zus van Solertinsky zegt ook echt dat ze hem herkent, vooral in het tweede deel dat zojuist is gedraaid. De grilligheid van het karakter van Solertinsky. Shostakovich heeft het ook aan hem opgedragen, dus aan Solertinsky.
Moet een geniale man zijn geweest. Een jaar geleden vertelde Dmitri Verstman, vader van Lisa, dat. Die heeft nog op de begrafenis van Shostakovich gespeeld. Dmitri Verstman, die zei dat Solertinsky echt een genie was. Hij sprak heel veel talen en hield een dagboek bij. Hou me te goede, ik geloof dat het in oud-Portugees was. Ja. Zodat de censuur er niet bij kon. Docent aan het conservatorium en artistiek leider van het Leningrad Philharmonisch. Hè.
Dus een echte homo universalis.
Absoluut. Ja. Dus het is terecht dat Shostakovich aan zo'n genie en zulke geniale muziek geschreven.
En een van de personen die de muziek van Shostakovich ook in het openbaar durfde te verdedigen. En dat was natuurlijk voor Shostakovich ook wel heel aangenaam in die tijd waarin hij natuurlijk vaak werd bekritiseerd om wat hij schreef.
Dat was een heldendaad. Ja. Goed, portret 1. Portret 2 heet Sam David Wamper. Dat is een recent stuk, hè, Alexander?
Ja, absoluut. Dat is geschreven in 2015.
Wie is hij?
Hij is een Rotterdamse componist.
Eigenlijk is het een Limburger.
Oh ja, het is eigenlijk een Limburger. Hij woont in Rotterdam. Hij is van onze leeftijd, dus rond de 30. Hij heeft geschreven in 2015, zoals ik al zei, naar aanleiding van de Orlando Competition, internationale kamermuziekwedstrijd in Kerkrade, inderdaad. Daar hebben wij toen de tweede prijs gehaald en ook de prijs voor de mooiste uitvoering van dit werk. Het was een werk dat alle trio's in de wedstrijd moesten dit werk spelen, de derde ronde. En het was een zeer pittig werk, maar ondertussen is het zo aan ons gegroeid en hebben we zo'n relatie met het stuk gekregen en ook met de componist dat wij het zeker op onze debuut-cd wouden plaatsen. Het is een letterlijk portret eigenlijk van zijn toenmalige vriendin Lucille, daarmee ook Portrait of Light Lucille. Bijvoorbeeld in het begin de snelle nootjes van de piano weerspiegelen de krulletjes van haar haar bijvoorbeeld, of een duet tussen de strijkers, is een discussie tussen... Of benadrukt eigenlijk de contouren van haar lippen tijdens die discussie. Het is heel mooi bedacht eigenlijk, vind ik. En als je het weet, je hoort het echt terug. Het is fantastisch. Ja.
Het Mozart-trio op hun debuut-cd naast Shostakovich, dus deze Nederlandse componist Sam David Wamper, met een portret van een liefje. Thank you. Liefdevolle momenten, maar ze hebben ook wel ruzie gehad, die twee volgens mij. Sam David Wamper en zijn liefje Lucie. Is het uit ondertussen of is het nog aan?
Het is helaas uit, ja. Heel recent eigenlijk.
Ja, zat er al in, hoor. In maat 36 hoorde ik al, nee, flauwekul. Portrait of Light. Want jullie wonnen deze uitvoering. De beste uitvoering,
ja,
tijdens
prijs voor de
Orlando Competition.
Ja, inderdaad.
Bij het Orlando Festival. En dus moest hij op deze portret-cd van jullie, de debuut-cd van het Moza-trio. Er zijn veel goede pianotrio's in de wereld, hè?
Ja.
Bozaar-trio, weet ik wat, noem ze op. Waar heb je het meeste aan gehad? Of heb je het meeste aan?
Nou, waar we het meest aan hebben gehad of aan het hebben zijn, is wellicht het Wanderer-trio. Een van de beroemdste trio's. Ze bestaan ook al 30 jaar, geloof ik. We waren onlangs in La Roque d'Anteron als ensemble en résidence. En zij speelden daar een 30-jarig jubileum.
Het grote pianofestival.
Ja, ja. Ja, fantastisch om daar te zijn. We hebben 2 jaar bij hun gestudeerd in Parijs, het conservatorium. En ja, het is heerlijk om daar met mensen te werken die al zo lang die werken spelen die wij een aantal jaar spelen.
De snufjes van het vak eigenlijk.
Ja. Ja. En het zijn hele andere spelers, hele andere mensen. Maar ja, wij zijn met z'n drieën ook heel anders. Dus dat wil natuurlijk niks zeggen. En misschien juist daarom leer je ontzettend veel van hun manier van denken en van hun spelen.
Spelen ze ook hedendaags?
Ja. Okay. Ja.
Dus daar kun je ook met zo'n hedendaags werk, kun je daar...
Ik geloof niet dat we met deze hedendaagse muziek, wel met Shostakovich zijn we wel met naar hun geweest. De hedendaagse werk hebben we met andere mensen gedaan, maar toevallig niet met hun, nee. Ja. Maar het zou wel kunnen, want we hebben het in ieder geval wel degelijk gedaan. Ja.
Deze debuut-CD is er en jullie hebben hem ook gepresenteerd hier in het Concertgebouw een paar weken geleden.
Twee weken geleden.
Als onderdeel van een Holland Music Sessions tour, hè, geloof ik.
In de zomer van 2016 hebben wij deelgenomen aan de masterclasses van de Holland International Holland Music Sessions. En we zijn er dan uiteindelijk uitgekomen als een van de New Masters on Tour. Dan organiseren zij voor ons concerten op plaatsen in heel Europa. Waaronder dan ook een recital hier in een kleine zaal van het Concertgebouw. En we dachten, we linken dan meteen aan de cd-release.
Dat was natuurlijk de droomlocatie om een cd uit te...
Lijkt me ook, ja. En wat is de volgende plaats?
We zijn vlak na het concert vertrokken vanuit Schiphol naar Wenen. Naar Bratislava eigenlijk. Hebben daar twee concerten gespeeld. En nu is het nog even in Nederland. En dan weet ik niet precies...
In Muiderberg hebben we nog een concert vanuit die tour. De week voor het Concertgebouw nog op Texel. Dat is de tour van de nieuwe Masters natuurlijk.
Ja. En het voordeel daarvan is dat je ook goed wordt, hè? Om tegen allerlei omstandigheden op te boksen of...
Ja, ik merk
mee te zwemmen met de stroom als het ook kan.
Ja, het is, ik merk echt enorm, als we als trio veel concerten achter elkaar hebben, dat we een soort, gebouwde een soort routine op. Hè. En daar worden we echt beter van.
Ook alle locaties die meezitten of tegenzitten, toch?
Ja, je moet het altijd maar doen met de vleugel en de locatie en de bladdraaier die daar toevallig is of niet is. Maar,
dat is jouw punt natuurlijk, want je kunt je instrument niet meenemen. Je bent de enige van het trio die dat niet kan.
Ja. Zeker, dus dat is nog een extra factor die meespeelt.
Merk je ook verschil in publiek?
Ja, absoluut.
Hoe publiek reageert?
Ja, wat ik zelf... Kijk, wij als trio lichten we eigenlijk altijd de werken toe die we spelen op het concert. Dus dan vertellen we iets over een stuk. Soms ook wat wij in de muziek zien en horen. En zeker bij die hedendaagse werken helpt dat het publiek ontzettend. Tenminste, dat horen we altijd achteraf van hen.
Ja.
Omdat je dan toch... Zeker in de atonale muziek wat meer... Je kunt voorstellen wat het betekent of waar die het vandaan heeft. En bij het publiek, ja, hier in het Concertgebouw kregen we al een applausje naar de toelichting. Dus voordat we moesten spelen.
Dankbaar,
dus dat is altijd leuk.
Dankbaar publiek, hè?
Het schept een band meteen. Het ijs is gebroken, dus het doet veel.
Ja, dat is de trend van deze tijd. Je gaat niet alleen maar zitten en spelen, maar je moet echt contact zoeken met je publiek.
Maar daar houden we ook wel van, hè?
Ja, ik vind dat heel fijn om te doen, want ik zit als pianist natuurlijk altijd met mijn gezicht naar mijn bladmuziek en naar mijn vingers en hooguit nog naar Alexandra te kijken. Dus ik zie vaak het publiek ook niet. Dus als ik het publiek toespreek, dan kan ik ze even echt in de ogen kijken en even zien hoe zij reageren op een praatje. Maar toch wil dat niet altijd iets zeggen, want ik merk een heel groot verschil tussen bijvoorbeeld het publiek alleen al in Nederland en België. Nederland, ja, wat ik zei, daar krijg je soms een ovatie al nadat je alleen nog maar hebt gepraat. In België zijn ze veel gereserveerder en dan denk je wel eens van, oh, het komt niet helemaal aan of... Hoe vindt men het? En achteraf zijn ze dan net zo enthousiast als in Nederland. Ja. Dus het is soms gewoon een bepaalde cultuur hoe een publiek zich opstelt.
Die leer je dan ook weer kennen, toch?
Ja, en zo wat u net zei, dan leer je omgaan met alle verschillende situaties waar je in terecht komt.
Ja, liever je, hoor.
Oké.
Nog één portret, want we hebben gehad Sam David Wamper, Dmitri Shostakovich en Matthias Koppens. Dat is dan de Vlaming.
Dat is de Vlaming, ook een leeftijdsgenoot. En het meest recent geschreven werk in 2016 is eigenlijk een portret van onszelf. Hij heeft een beetje gekeken naar zijn eigen zeggen, waar wij goed in zijn. En dat vond hij bijvoorbeeld karakters neerzetten, bepaalde karakters neerzetten of virtuositeit, zijn woorden. En hij heeft het dan proberen te bundelen in één werk, een heel geslaagd werk. Ja.
Yes. Portraits. Dit is Portraits 1, hè? Komt er een vervolg?
Het was een hele bevalling, moeten we eerlijk bekennen. Dus we zijn ook heel erg. We hebben ons heel erg laten meetrekken in de CD. Dus we zijn heel erg betrokken geweest bij het schrijven van de teksten, bij de foto's en zo. Dus we hebben niet alleen even een opname gemaakt en laten uitbrengen. Dus,
een bewuste keuze wel.
Hoor. Ja, en dat vind ik ook heel fijn. Want dan heb je echt het idee dat het echt een product van onszelf is.
Ja.
Maar dat brengt dus met zich mee dat het ontzettend veel tijd gewoon in slag neemt. Dus ik ga er eerst eventjes een tijdje van genieten, denk ik.
Muzici en ondernemers, dat zijn jullie.
Ik zei het net nog in de auto tegen Alexander. Soms voel ik me meer een ondernemer dan een muzikus. hebt van die weken dat je ontzettend veel naast de muziek nog moet doen. Ja. Maar ja, misschien als je later heel erg beroemd wordt, heb je steeds meer mensen die dat voor je doen. Dus we gaan gewoon lekker door.
Welkom in de nieuwe tijd, want dat is het kenmerk van onze tijd.
Inderdaad.
Dat je van alle markten thuis moet zijn. Alexander van Beveren en Bram de Vree, we gaan luisteren tot 5:30 naar een gedeelte van dat portret van jullie, van het Moza-trio.
Fijn.
Door Matthias Koppens. Dank voor jullie komst.
Graag gedaan.
En een happy tour door Europa.
Dankjewel.
Zometeen podium op zaterdag met Wouter Plezier. En volgende week, de zaterdag, ik zeg het nog een keer, begint een uur eerder. Dat heeft alles te maken met het vliegschema van Valery Gergiev. Dus het concert begint om 1:15 en niet 1:15. Rotterdam Philharmonisch Orkest met een geweldig programma. 7e symfonie van Gustav Mahler en Timbre, Espace, Mouvement van Henri Dutilleux. Volgende week wees er vroeger bij dan gebruikelijk. Dit is tot 5:30 Matthias Koppens. Een portret van het Moza-trio.
NTR brengt cultuur. Speciaal voor